Goedemorgen. Ja, fijn om vanochtend hier weer te zijn en samen met jullie verder te gaan met de Romeinenbrief. We waren gebleven bij Romeinen 11, maar goed, we doen altijd toch even iets van een intro om te kijken van, ja, waar waren we nou ook alweer gebleven en waar ging het voorgaande over? En ook dat willen we nu weer doen. En laten we nog eens even kort kijken waar het vanaf Romeinen 10 eigenlijk allemaal over ging. Dan komen we uiteindelijk vanzelf uit bij Romeinen 11, vers 8. En dat is waar we gebleven waren. In Romeinen 10 zagen we in de eerste drie versen dat Paulus zegt dat Israël er een eigen gerechtigheid op nahielden en daardoor niet toekwamen aan de gerechtigheid van God. En hun gerechtigheid, de gerechtigheid van Israël, was dat zij dachten dat zij tot God konden komen door zich aan de wet te houden. En dat ze uit eigen werken zichzelf konden behouden. Dat ze zichzelf konden rechtvaardigen door zich aan die wet te houden. En daardoor, door zo te denken, ja, misten ze uiteindelijk het heil van Christus. Want, zo zegt Paulus in Romeinen 10 vers 4, uiteindelijk is de wet geen doel op zich, maar het einddoel van de wet is Christus. Door de wet had die Jood, had Israël uiteindelijk bij Christus moeten uitkomen. De wet moest tot Christus leiden. Vervolgens legt Paulus in vers 5 tot en met 8 van Romeinen 10 dan uit dat geen mens door eigen werken of door de wet te doen tot God kan komen. Zoals we dan in vers 6 lezen, zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen, dat is Christus, naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden, naar boven brengen. Wat uiteindelijk wel de mens tot God brengt, dat lezen we dan in vers 8. Uiteindelijk is het zo dat de gerechtigheid die uit het geloof is, dat die zegt, ja, dichtbij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. En dan laat Paulus vervolgens in vers 9 zien van ja, hoe kom je uiteindelijk tot gerechtigheid? Nou, als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. En dat wordt dan nog wat verder uitgewerkt in de versen die erop volgen. Maar dat is, gaat het uiteindelijk om. Als je met je mond de Heer Jezus belijdt en met het hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zul je zalig worden. Dan zul je behouden worden. Uit eigen kracht, uit eigen werken, lukt dat niet. Echter, het probleem was dat Israël daarin wel bleef volharden. En dan zien we uiteindelijk dat Paulus het hoe en waarom van dat volharden in eigen gerechtigheid uitwerkt in vers 14. En dat doet hij dan vervolgens door middel van vier vragen. En dan lezen we ook nog even vers 14, daar staat dan, hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Nou, die vragen die worden vervolgens uitgewerkt, en dat hebben we ook uitgebreid behandeld, in vers 15 tot en met 21. En dan is feitelijk Paulus' conclusie ook van ja, Israël koos er zelf voor om hem niet aan te roepen, omdat ze niet in hem geloofden. Ze wilden de Christus niet aanroepen. Ze hebben hem wel gehoord. Hè? En hoe zullen zij in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? Nou, ze hebben wel zeker van hem gehoord. Want er zijn tot hen apostelen en profeten gezonden. Dat vind je dan in die derde vraag van vers 14 terug. En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En die apostelen en die profeten, die zijn door God gezonden. En dat was dan wat we in vers 15 terugzien in de vierde vraag. En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Nou, ze waren wel gezonden door God, die profeten en apostelen. Maar het volk Israël wilde niet horen en hield er een eigen gerechtigheid op na. Kortom, zou ik een conclusie kunnen zeggen van Romeinen 10. De Joden die niet willen geloven, zijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze verloren gaan. Omdat ze, het woord wel tot hen gezonden was. God wel zijn best had gedaan. De apostelen en profeten hun best hadden gedaan. Maar ze wilden het gewoonweg niet geloven. Ondanks dat God hun meer dan voldoende de mogelijkheid heeft geboden om tot geloof te komen en zo behouden te worden. Want dat lezen we dan ook in vers 21 van Romeinen 10. Met het oog op Israël zegt hij echter: heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Maar Israël wilde God niet. En heeft als het ware God verstoten. En dan komen we vervolgens aan bij Romeinen 11. En laten we daar nou maar eens eerst vers 1 tot en met 12 lezen. Romeinen 11, vers 1 tot en met 12. Daar hebben we al de eerste 7 versen van behandeld. Dus daar zullen we straks kort langs gaan. En dan vanaf vers 8 zullen we een en ander uitgebreider gaan behandelen. Dan lezen we in vers 1. En dan zal ik daar gelijk zo nodig toelichting op geven. Vers 1 van Romeinen 11. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Of beter gezegd, God heeft toch niet zijn volk verstoten? Volstrekt niet. We hebben gezien de vorige keer, aan de hand van een aantal andere teksten, dat het wel zo is dat juist Israël God verstoten heeft. Het is niet zo dat God Israël verstoten heeft, maar Israël heeft God verstoten. Dat kon je in een aantal andere versen terugzien. Maar dan gaat Paulus verder. En dan voert hij zichzelf als bewijs aan dat God zijn volk niet verstoten heeft. Want wat zegt hij? Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. Nou, van Paulus weten we, die is gelovig, die staat in de genade van God en die verkondigt dat. En hij is een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. En ja, dan mag het wel duidelijk zijn, van hij is het bewijs dat God zijn volk niet verstoten heeft. Dan lezen we verder in vers 2. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. Die zegt Paulus dan eigenlijk ten tweede male. Eerst zegt hij volstrekt niet op de vraag, God heeft toch niet zijn volk verstoten. Maar goed, hij maakt het hier nog eens een keer extra duidelijk in vers 2. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. Ondanks dat dat volk hem wel verstoten heeft. Nou, dan krijgen we een voorbeeld vanaf vers 2b tot en met 5. Het gaat over dat voorbeeld van Elia. Die leeft in een tijd dat koning Ahab regeerde. En dat een groot deel van het volk Israël, of haast eigenlijk allemaal, zich voor afgoden neerboog. Ja, dat Elia zich ook afvroeg van, ja, zijn er nog mensen die in de Heere geloven? Ik ben volgens mij de enige die overgebleven is. En die geschiedenis haalt Paulus hier als het ware aan als een blauwdruk voor de tijd waarin zij op dat moment leefde. Of weet u niet wat de schrift zegt? Zo lezen we in Romeinen 11 vers 2b. In de geschiedenis van Elia. Hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt: Heere, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken en ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. Nou, wat wij zagen vanuit die behandeling van Elia, dat Elia op een gegeven moment ook letterlijk bij neer gaat zitten, depressief is, diep in de put zit, en dan eigenlijk onder een struik gaat liggen wachten tot hij doodgaat. En dan komt hij uiteindelijk, nadat hij gevoed is door een engel, bij de berg Horeb aan. En dan moet hij in een rots gaan staan. En dan krijgt hij een aantal verschijningen. Er komt een aardbeving, er komt vuur. En daarin is God niet te vinden, in die zichtbare dingen. Maar dan is God te vinden in het zachte suizen van de wind. toen concludeerden we ook dat God soms anders werkt dan dat wij mensen denken. En dat dat ook in die tijd waarin Romeinen geschreven is aan de orde was. Het leek of God zijn volk verstoten had. Het leek alsof er geen gelovigen meer waren in Israël. Maar als je beter keek, dan was daar nog een uitverkoren deel. Dan was er nog een deel dat wel gelovig was. En dat zijn eigenlijk de twee lessen vanuit vers 2b tot en met 5. Aan de ene kant is het zo dat God anders werkt dan wij vaak bedenken. En dat God meer kan dan wij bedenken en beseffen. Dat is dan een tekst uit Efeziërs. Aan de andere kant is het zo met betrekking tot de tijd waarin Romeinen geschreven is. Dat er toch nog een rest overgebleven is. Zoals we dan ook in vers 5 van Romeinen 11 lezen. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan. Overeenkomstig de verkiezing van de genade. Er is een overblijfsel. En dat is overeenkomstig de verkiezing van de genade. En daar hebben we toen ook bij stilgestaan. Want dat klinkt dan gelijk weer zo zwaar. En dat klinkt dan gelijk weer als een soort van hemelse loterij. Waarin uit de bingomolen als het ware de balletjes rollen die behouden worden. En die gaan in de goede koker. En de balletjes die verloren gaan, die gaan in de slechte koker. En dan moet je maar weer net afwachten welk balletje je bent. En daar heb je zelf geen beslissing over. Nou, we hebben toen bij stilgestaan. En ik wil dat toch ten tweede malen nog doen. Omdat het belangrijk is dat we dit beseffen. En omdat sommigen van ons, waaronder ook zelf vanuit mijn eigen traditie, er toch wel vaak heel erg mee opgevoed zijn. De ene die wordt wel uitgekozen om behouden te worden. En de ander niet. Nou, laten we toch maar eens even kijken wat die verkiezing van de genade inhoudt. En daarvoor gaan we nog even naar Romeinen 3 vers 21 tot 24. Leggen dat er toch nog maar eens even naast. Ja, als je vroeger moest leren voor school, is voor mij ook alweer een tijd geleden, voor u waarschijnlijk helemaal. Of u moet in uw midlife crisis nog aan een of andere universitaire studie zijn begonnen. Dat zou zomaar kunnen. Als je denkt, ik ben 60, 70 of 80. Ga nog even een studie doen. Maar de kracht van studeren is herhaling. Ja, dat is eigenlijk ook zo gewoon met bijbelstudie doen. Is gewoon de dingen herhalen, want dan blijft het weer beter hangen. Ja, hoe zat het dus ook weer met die uitverkiezing der genade? Hoe moeten we dat zien? Nou, dat vinden we eigenlijk gewoon verwoord in Romeinen 3 vers 21 en verder. Daar staat dan: maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeet is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus. Het is niet ons eigen geloof, maar die gerechtigheid van God, die is ontstaan, die is mogelijk door het geloof van Jezus Christus. Dus ons eigen schamelige geloof, daar wordt het niet van verwacht. Dat is niet zeg maar de bron. Het is wel uiteindelijk zo, zoals ik al eerder heb gemeld, dat ons kleine schamelige geloof mag inhaken op die grote bron van het geloof van Christus. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof van Jezus Christus. Tot allen, over allen. Er staat er niet die uitgekozen zijn, die uit de bingomolen zijn komen rollen. Nee, die geloven. Daar gaat het dan weer over het eigen geloof. Het geloof dat je zelf hebt. Het vertrouwen dat je op God vestigt. Want er is geen onderscheid. En dat duidt dan weer op de Jood en de Griek. En dan lezen we in vers 23. Want allen, zowel de Jood als de Griek, hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Ja, van nature missen we de heerlijkheid van God. En dan staat er vervolgens: en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. En dat om niet gerechtvaardigd worden, dat heeft dan betrekking op zij die geloven. Want daar ging het in vers 22 over. Hè? Tot allen en over alle die geloven. Nou, daar gaat het in vers 24 ook over. Sommige mensen vergeten dan de context te lezen. En dat vind ik wel iets wat je toch wel vaak ziet bij mensen die de alverzoeningsleer aanhangen. Die zijn er heel goed in om vaak de teksten zo uit hun verband te rukken en dan niet de context te bekijken. Alhoewel, andere geloofsgroepen zijn daar soms ook wel goed in. En ik ben er zelf soms ook wel goed in om dat te doen. Ja, ja, dat doen we. Zij maken ons allemaal wel eens schuldig aan. Maar laten we eerlijk zijn. Als je hier de context leest, maakt vers 24 duidelijk, hè, dat allen en die geloven, ja, dat die om niet gerechtvaardigd worden door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. En dan mag je kleine geloof inhaken op het grote geloof van Christus. En op grond van het grote geloof van Christus, zijn genade, word je verlost. Ja, dus als je dan afvraagt van ja, wat is dan die verkiezing van de genade? Nou ja, ga dan naar Romeinen 3, vers 21 tot 24. Je kunt het niet duidelijker beschreven vinden. Ja, dat was dus vers 5. Dan gaan we verder naar vers 6. En dan maakt dat nog eens even duidelijk, hè, dat het hier om genade gaat. Dat het een vrije gift van God is. Ik lees nog even vers 6. Maar als het door genade is, is het niet meer uit werken. Anders is genade geen genade meer. En als het uit te werken is, is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. Nou, ik heb het toen heel eenvoudig uitgelegd. Als ik mijn dochter een iPad geef, dan heeft ze die niet zelf bij elkaar verdiend en heeft ze die niet zelf gekocht. Als mijn dochter zelf een iPad koopt van geld dat ze bij elkaar verdiend heeft, ja, dan heeft ze hem niet gekregen, maar dan heeft ze hem zelf bij elkaar verdiend. Ja, zo moet je dat zien. Heel eenvoudig. Niets meer en niets minder wordt er in vers 6 mee bedoeld. Als je iets uit genade krijgt, dan is het geen eigen inspanning meer. Dan kun je er ook niet in je eigen inspanningen beroemen. Dan kun je ook niet zeggen, ik heb het uit eigen werken gedaan. Als je uit eigen werken behouden zou worden, dan is het ook geen genade meer. Dan is het ook geen gift meer van God. Dus dat maakt Paulus hier heel duidelijk. Er komt geen eigen inzet meer aan te pas. Er is geen reden meer om in jezelf te roemen. Dan gaan we tot slot nog van ons de inleidende beschietingen, om het zo maar te zeggen, naar vers 7. Wat dan? Ja, wat dan? Ja, hoe zit het dan? Hoe zit het dan met Israël? Hoe zit het dan met hen? Nou, dan lezen we verder. Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Je zou beter kunnen zeggen, dat heeft het niet bereikt. Dan kom je toch weer op het idee van ook rennen op een renbaan, waarbij je uiteindelijk bij een doel uitkomt. Israël is dan uiteindelijk gestruikeld. Is gestruikeld over de hoeksteen, die voor hen tot een steen des aanstoots werd. Daarover konden we eerder lezen in Romeinen 9. Wat Israël zoekt, dat heeft het niet bereikt. Maar het uitverkoren deel heeft het bereikt. Maar de uitverkiezing heeft het bereikt. Wie waren ook alweer de uitverkiezing? Nou, dat zijn zij die geloven in het volbrachte werk van Jezus Christus. En uiteindelijk daardoor op grond van het geloof van Jezus Christus behouden worden. Dat is hier in Romeinen dan de uitverkiezing. Hè? En dat vormt dan hier, dan gaan we het even specifieker toelichten. Dat vormt dan hier de gemeente der eerstgeborenen. Zoals we in Hebreeën tegenkomen. Daar hebben we toen ook bij stilgestaan. Dat hebben we ook gelezen de vorige keer. Dat is hier een groep bestaande uit gelovigen uit Israël. Die, zoals we later zullen zien, de tamme olijfboom vormen. En daarop ingeënt takken van de wilde olijfboom. En die wilde takken, die stellen gelovigen uit de volken voor. Dat is de uitverkiezing. Dat hebben ze, die uitverkiezing, verkregen op genade. Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Dat heeft het niet bereikt. Maar het uitverkoren deel heeft het bereikt. En de overigen zijn verhard. Ja, Israël zocht gerechtigheid. Maar daar gaat het hier om, hè? Israël zocht gerechtigheid. Maar vond deze niet, omdat zij van werken uitgingen. Hun hart is verhard. Hè? En het is uiteindelijk de uitverkiezing die dat wel bereikt heeft. Nou, wat van die gerechtigheid, hè? Dat Israël dat zocht. Dat kun je weer duidelijk terugzien in Romeinen 9. En zo vormt het allemaal één geheel. Romeinen 9 vers 31. Daar zien we terug wat Israël zocht. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, en ze gingen daar maar eigenlijk uit van een uiterlijke wet alleen maar, is aan de werkelijke wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Dat betreft de innerlijke gerechtigheid. Ze zijn daar niet, kun je beter zeggen, ze zijn er niet aangekomen. Ze hebben dat niet bereikt. En waarom hebben ze het dan niet bereikt? Nou ja, omdat ze niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. En dat is waar we nou net van hebben gezien. Maar ja, uit eigen kracht kun je niet in hemel opklimmen. Of zoals er ook staat vermeld in Romeinen 10, kun je ook niet in het dodenrijk afdalen. En ja, werken en genade kun je ook niet combineren, want werken is geen genade en genade is geen werken. Nee, ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Ze zijn daarover gestruikeld. Nou, zijn we nu aanbeland bij vers 8. En ja, dat is ook waar we gebleven waren. En dan gaan we eerst vers 8 tot en met 12 lezen. Ja, als je het allemaal zo hoort, is het allemaal best wel eenvoudig, hè? Ja, als het eenmaal uitgelegd is, als je het eenmaal snapt, en als je het eenmaal steeds langer mee bezig bent, dat merk ik zelf ook wel, dan wordt het steeds wat makkelijker. En je zou eigenlijk die hele studie, als het klaar is, nog weer een keer overnieuw moeten doen, maar dat zal ik u maar niet aandoen. Ik hoorde al dat sommigen het wel erg lang vonden dat we met Romeinen bezig waren. Maar goed, nogmaals, we schieten aardig op, hè. Dus ik denk dat Romeinen 12, 13 en verder, dat zal allemaal wat minder tijd nodig hebben, verwacht ik. Maar het gaat wel, je krijgt er wel steeds meer een beeld bij. Je ziet hoe al die teksten aan elkaar verbonden zijn en hoe dat op elkaar inhaakt. Nou, nu verder lezen, vers 8 tot en met 12. En dat gaat dan in op het feit dat, dat Israël, dat ongelovige deel van Israël, verhard is. Zoals geschreven staat, God heeft hun, dus dat verharde deel van Israël, een geest van diepe slaap gegeven. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. Ja, er staat dan een tijdsbepaling bij, onthoud dat goed. En David zegt, laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot een vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien, en maak hun rug voor altijd krom. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Nou, vers 11 en 12, daar is geen touw aan vast te knopen, als je het goed leest. Maar dan goed, daar komen we zo meteen wel bij. Als je het goed vertaalt, is het wel ineens een stuk logischer. Dus gewoon echt beroerd hebben ze hier en daar wat dingen vertaald, waardoor het niet meer te volgen en eigenlijk niet meer te snappen is. Maar daar komen we zo meteen bij. Laten we dat even rusten, dat gaat helemaal goed komen. Beginnen dus bij vers 8, waar dan staat, ja, en dan moet je eigenlijk even het geheel nemen, vers 9 en 10, moet je erbij nemen, want dat zijn in feite drie aanhalingen die we hier zien staan. De eerste is uit Jesaja, waar dan staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven. De tweede komt uit Deuteronomium, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. En vers 9 en 10 komt uit de psalmen. Nou, zo vind je de hele tenacht terug. De wet. Nou ja, het begint hier met de profeten, Jesaja. En dan de wet, Deuteronomium. En dan de psalmen zijn de geschriften. Zo vind je dat Paulus hier vanuit de hele tenacht, het hele Oude Testament zoals wij dat dan noemen, met bewijs komt hoe Israël ervoor staat. Dat ze verhard zijn. Dat ze het evangelie niet aan willen horen. Nou, we weten daarbij ook dat op het getuigenis van 2 of 3 een zaak vaststaat. En dan gebruikt hij daar als fundament. Ja, gewoon die hele tenacht voor. Dat vind ik wel mooi om te zien. Uit alle drie die delen noemt hij een voorbeeld. Nou, vers 8 kon u eigenlijk al wel zien. Dat is een samenstelling van Jesaja 29 en Deuteronomium 29. En Jesaja 29, daar wordt naar verwezen dan met de woorden: God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven. En met het volgende, namelijk ogen om niet te zien en horen. Nee, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, wordt er verwezen naar Deuteronomium 29 vers 4. Dat voegt hij eigenlijk samen tot één gezegde, één uitspraak. Nou, we gaan natuurlijk eerst naar Jesaja kijken. En dan is het ook wel eens aardig om weer die teksten erop na te slaan, zodat we ook weer een beter begrip krijgen waar Paulus naar verwijst. Dat wisten veel van de Joden uit die tijd wel, omdat die bekend waren, goed bekend waren met de Tanach, maar dat is bij ons toch vaak minder aan de orde. Jesaja 29, u vindt dat terug op bladzijde 1101. Bladzijde 1101 van de herziene Statenvertaling. Ja. Dan gaat het over Ariel en dat is geen wasmiddel. Nee. Misschien denkt u gelijk weer, de vrouwen dan tenminste, of misschien ook wel de geëmancipeerde mannen. Ik ben best geëmancipeerd, maar ik doe niet de was, maar dat schijnt ook een bende te worden volgens mijn vrouw. Dat geloof ik dan ook maar graag. Ze zeggen, dat kan jij niet, dat vind ik prima als ik dingen niet kan. Doe maar, dan heb ik weer tijd over voor andere hobby's. Hier gaat het niet over Ariel, maar hier gaat het over een vuurhaard. En die vuurhaard, want Ariel betekent natuurlijk letterlijk vuurhaard, dat duidt op Jeruzalem. Nou, dat hebben ze er ook goed boven gezet, wee over Jeruzalem. Dat maakt gelijk een stuk meer zaken duidelijk. Nou, we lezen eerst vers 1 tot en met 3 en dan gaan we naar vers 10. En Jesaja 29 vers 10 is namelijk de tekst die aangehaald wordt in Romeinen. Mijn eerste inleiding, vers 1 tot en met 3. Wee, Ariel. Ariel, bent u er allemaal? Ja, Jesaja 29, vers 1. Wat zei de 1101? Jesaja 29. Ik hoor gemurmureer, ja. Ik zat, ik krijg nog een schoen aan mijn hoofd. Ja. Jesaja 29 vers 1. Wee Ariel, Ariel, de stad waarin David zich gelegerd heeft. Voeg jaar bij jaar, laat de feesten hun kringlopen hebben. Toch zal ik Ariel in het nauw drijven. Er zal geklag en geklaag zijn. Zij zal mij als een Ariel, zij zal mij als een vuurhaard zijn. Want ik zal u rondom belegeren. Ik zal u insluiten met bolwerken en versterkingen tegen u opwerpen. Dan zult u vernederd worden, spreken vanuit de aarde, en gedempt zullen uw woorden klinken uit het stof. Uw stem vanuit de aarde zal zijn als die van een dode bezweren, en uw woorden klinken piepend uit het stof. Ja, dat klinkt allemaal niet zo vrolijk. Ik heb het er toch bij gelezen, hè, want we gaan straks naar vers 10, want dit was bij, in de tijd van Jesaja, wel het gevolg van Israëls ongeloof en van Israëls onboetvaardigheid. En uiteindelijk is dit ook het gevolg van Israëls ongeloof en onboetvaardigheid in de handelingentijd. Want is dit niet precies hetzelfde wat Israël in 70 na Christus is overkomen? En als je dan vers 10 leest, wat aangehaald wordt in Romeinen, en laten we vers 10 dan maar lezen, en dan tegelijkertijd 11 en 12 er ook bij. Want de Heere heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Gesloten heeft hij uw ogen, de profeten, en uw hoofden, de zieners heeft hij omhuld. Ja, dat vind je dan ook weer een beetje terug, hè, wat in Korintië staat, dat er een bedekking voor hun ogen is bij die ongelovige Joden, die dan alleen maar naar de uiterlijke wet kijken en dan niet dieper in die wet kunnen kijken en dieper in die wet dan Christus kunnen zien. Het gevolg daarvan kan uiteindelijk zijn, en dat is ook gebeurd, datgene wat we dus in vers 1 tot en met 3 lazen. Dat Israël of dat Jeruzalem uiteindelijk van rondom belegerd wordt. En ja, dat is dus wel de uiteindelijke consequentie. Echter, er is ook nog hoop. En die hoop kunnen we ook uiteindelijk wel verder lezen. Als we verder gaan met Jesaja. Laten we eerst eens vers 11 en 12 lezen. Daarom is voor u het visioen van dit alles geworden als woorden, als de woorden van een verzegeld boek. Ook weer een lastige zin, moet je dat opvatten? Nou, dat visioen waar hier over gesproken wordt, dat kun je zien als de woorden van God die aan Jesaja gegeven waren om tegen het volk Israël te spreken. Je kunt heel simpel zeggen, dat is het woord van God. Je zou zelfs kunnen zeggen, dat is de rema van God. Hè? Het gesproken woord van God. Over die rema hebben we het ook gehad eerder in de behandeling van Romeinen. Daarom is voor u het visioen, dus het gesproken woord van God, van dit alles geworden als de woorden van een verzegeld boek. Ja, het is iets wat niet aan hen besteed is. Het is iets wat niet voor hen open gaat. Het is iets wat niet voor hen bedoeld is. Waarom niet? Omdat ze niet geloven. Ja, uiteindelijk is het zo. Het woord van Christus, als we het dan trekken in de context van Romein, is voor hen die behouden worden een woord ten leven. Daar kunnen ze wat mee. Maar voor wie verloren gaan, ja, die kunnen daar niks mee. Daarbij blijft dat woord, dat boek, gesloten. En zo was dat eigenlijk ook met de profetie van Jesaja, zoals we dan hier kunnen lezen in Jesaja 29. Nou, dan staat er ook, men geeft het aan iemand die lezen kan en zegt, lees dit eens. Maar hij zegt, dat kan ik niet, het is verzegeld. Ik kom er niet aan toe. En hoe komt dat dan? Ja, dat komt omdat de Heere over hen uitgegoten heeft een geest van diepe slaap. Ja, ze kunnen het niet zien, ze kunnen het niet begrijpen, ze kunnen het niet bestaan. Ze zijn als het ware als die mannen die dan op een gegeven moment bij het huis van Lot komen, hè, als die engelen er op bezoek zijn en die dan gemeenschap met die engelen willen hebben, ze kunnen de deur niet vinden, omdat God hun ogen verblind heeft. Waarom zijn de ogen hier verblind van die ongelovige Israëlieten? Nou, daar gaat nog wel iets aan vooraf. Eerst waren zij zelf ongelovig. Zij geloofden zelf eerst niet. Dat moeten we nooit vergeten, dat we dat beseffen. Dat vergeten we zo vaak. Dat we zeggen, ja, God heeft dat hun zo aangedaan. Nee, daar ging eerst nog iets aan vooraf. Hun eigen ongeloof ging eraan vooraf. Zoals we eerder hebben gelezen ook, van ja, God strekte continu zijn handen uit naar een ongelovig volk. Maar Israël wilde de Heere niet. Nou, ze kunnen dat boek niet lezen. En dan lezen we nog in vers 12. Of men geeft het aan iemand die niet lezen kan en zegt, lees dit eens. Maar hij zegt, ik kan niet lezen. Ja, als je niet gelooft in het verlossende werk van Jezus Christus, dan kun je het ook niet vatten. Dan kun je ook niet in de genade staan. En dan zul je ook altijd proberen om vanuit eigen werken behouden te worden. Dat zie je natuurlijk ook in deze ongelovige maatschappij waarin wij leven. Waarin de mens toch vooral bezig is zichzelf te bewijzen. De mens wil en moet hier een naam maken, want voor je het weet is je leven voorbij. En ja, wat heb je dan met je leven gedaan? En het mooiste is natuurlijk, als je daarbij naam en faam maakt. En als je daar komt te sterven, dat mensen je nog steeds herinneren. En mensen kunnen daar ver in gaan. Hè? Kijk nou maar dat hele gedoe met die Lance Armstrong. Nou, die wilde ook naam en faam maken. En hij ging vals spelen, tot in het extreme toe. En als iemand hem tegensprak, die de waarheid sprak, ja, dan sleepte hij hem voor de rechter. Nou, zo ver kunnen mensen gaan. Kijk nou maar het hele gedoe met al die vergoedingen. Die de directeuren, nou ja, vergoedingen, ja, is het wel een vergoeding. Het is eigenlijk meer wat ze zelf bij elkaar gegraaid hebben. Wat ze allemaal krijgen, die directeuren van zorginstellingen. Terwijl ondertussen dat ten koste gaat van mensen die zorg nodig hebben. Zo zitten mensen in elkaar die het van werken verwacht. Die wordt ten diepste alleen maar zeer egoïstisch. En die begrijpt de genade van Christus niet. Maar goed, zo was het met Israël ook. Ze snapten het niet, ze begrepen het niet. Ze gingen uit van werken. En uiteindelijk ja, dreigde een fiasco. Sterker nog, dreigde hun ondergang. Zoals beschreven staat in het begin van Jesaja 29. En dan lezen we nog verder in vers 13. En in vers 13 zien we dat er een kentering in komt. De Heer zei, omdat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van mij houden en hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is, daarom zie, ga ik verder met wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar. Want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. En deze laatste woorden komen toch ook een beetje overeen. U hoeft het niet op te slaan, u hoeft er niet helemaal terug te gaan. Maar die laatste woorden, hè, wat er dan staat, de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. En wat ervoor staat, dat God wonderlijk gaat handelen, zie je toch ook wel een beetje terug in de doxologie aan het einde van Romeinen 11. Hè, vanaf vers 23, waar er staat van ja, o diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis God, hoe grondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. God gaat nog een weg met Israël. Zoals hij ook een weg met Israël ging in de tijd van Elia, en dat door Elia zelf ook niet gezien werd, en het hele volk dat ook niet zag. Nee, God gaat uiteindelijk verder. Nou, daar lezen we dan vervolgens ook nog over in vers 17 tot 19 van Jesaja 29. En daar zien we uiteindelijk dat het goed gaat komen met Israël. Is het niet nog een klein moment totdat de Libanon zal veranderen in een vruchtbaar veld? En het vruchtbare veld als een woud beschouwd zal worden? Op die dag zullen de doven horen de woorden van het boek. Zou je ook kunnen zeggen, de woorden van het boekrol. Zou je kunnen zeggen, de woorden van de schrift van God. Ze zullen Gods woord aannemen. En verlost van donkerheid en duisternis zullen de ogen van de blinden zien. Of zoals we kennen, het bekende kerstgedeelte, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En dat heeft dan toch eigenlijk vooral betrekking op, hè, die woorden, op de tweede komst van de Heer Jezus Christus, maar een klein deel op zijn eerste komst. De zachtmoedigen zullen blijdschap op blijdschap hebben in de Heer. En de armen onder de mensen zullen zich in de heilige van Israël verheugen. Ja, er zal geloof zijn in de heilige van Israël. Uiteindelijk zal God, zij het op een andere manier dan wij mensen kunnen verwachten, uiteindelijk toch bij verlossing voor Israël uitkomen. En zo zal gans Israël behouden worden. Zo lezen we dan ook in Romeinen 11. Nou, dat was Jesaja 29, waarin we aan de ene kant heel duidelijk de dreigende wolken van een compleet groot oordeel over Israël zien, maar aan de andere kant toch ook de verlossing gepredikt zien. Ondanks dus dat verharde hart van Israël. Dan gaan we weer terug even naar Romeinen 11 en dan gaan we naar het tweede deel van vers 8. Daar lezen we, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van heden. Daar wordt verwezen naar Deuteronomium 29 en laten we dat gelijk ook maar opzoeken. Deuteronomium 29, dat is bladzijde 300 van uw herziende statenvertaling. Deuteronomium 29. Deuteronomium 29, bladzijde 300. Even kort, Deuteronomium 29 verhaalt de vervloeking die Israël treft wanneer zij niet luisteren. Nou, zo komt er weer een beetje overeen met wat we net in Jesaja hebben gelezen, waarin het ook over het oordeel over het ongelovige Israël gaat. Waar in Jesaja op dat oordeel ook verlossing volgde, daar lezen we dat straks in Deuteronomium 30, het volgende hoofdstuk, ook terug. Dus ook hier aan de ene kant vervloeking die Israël treft als zij niet luisteren, en oordeel, maar aan de andere kant toch ook toekomstige verlossing. En dat is nou ook exact wat we terugzien in Romeinen 11. Enerzijds oordeel, hè, en een beschrijving van de ongelovige staat van Israël, aan de andere kant toch ook de hoop en de perspectief op verlossing. Nou, eerst maar eens Deuteronomium 29 vanaf vers 1 tot en met 4. En in vers 4 vinden we dan het vers terug dat geciteerd wordt in Romeinen 11. Dit zijn de woorden van het verbond dat de Heere Mozes geboden heeft met de Israëlieten te sluiten in het land Moab, naast het verbond dat hij met hen gesloten had bij de Horeb. Het is dus een volgend verbond, dat er een aanvullend verbond dat gesloten wordt met Israël op het eerdere verbond dat hen gegeven was. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: u hebt alles gezien wat de Heere in het land Egypte voor uw ogen gedaan heeft. Met de farao, met al zijn dienaren, met heel zijn land. Al die plagen. De grote beproevingen die uw ogen gezien hebben, die grote tekenen en wonderen. Dat moest Israël tot geloof laten komen en laten blijven in de Heere. Dat moest Israël ook leren om op de Heere te vertrouwen. Ja, geloof en vertrouwen ligt dicht bij elkaar. Ja, maar dan lezen we in vers 4. Maar de Heere heeft u geen hart gegeven om dat te erkennen. Of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op deze dag. Israël nam het niet aan. Het was een dwars en ongehoorzaam volk. Dat is de constatering die we hier in Deuteronomium 29 zien. En dat is dezelfde als die we in Romeinen 11 zien. Dan leggen we nog even vers 9 ernaast. Uit daarom de woorden van dit verbond. Dan gaat het toch nog even in over op dat aanvullende verbond. En doe ze opdat u verstandig zult handelen in alles wat u doet. Nou, dus Israël dat vervolgens zal doen. En dan zal het ze goed gaan. Maar natuurlijk deden ze het niet. En ja, wat gebeurde er dan als ze het niet deden? Ja, dan trof hen onheil. Het gaat hier over zegen en vloek. Zegen als Israël zich wel aan die wet hield. En vloek als zij zich niet aan die wet hielden. En het werd uiteindelijk vooral vloek. Maar gelukkig eindigt het niet bij die vloek, zoals we net aangaven. Want in Romeinen 30, vers 1 tot en met 6, zien we dat er uiteindelijk verlossing mogelijk is na inkeer. Na inkeer. Verlossing na inkeer. Deuteronomium 30. En dan lezen we van vers 1. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, en die is onlosmakelijk aan de wet verbonden zijn. En als je dan, zoals veel welvaartspredikers in deze tijd zegt van ja, hoor eens, die zegen en vervloeking geldt ook ons als wij ons aan Gods wet houden. Ja, wat ga je dan eigenlijk zeggen? Nou, dan lees je uit de werken der wet. En ja, dan moet je eigenlijk ook zeggen dat je Christus verwerpt, dat je de genade verwerpt. Want dat lazen we nou ook alweer in vers, even kijken. Waar hadden we nou ook alweer? In vers 6 van Romeinen 11. Maar als het door genade is, is het niet meer uit werken. Anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer. Als jij die zegen en vloek toepast op deze tijd, dan verwerp je als het ware de genade. Dan zet je als het ware die genade aan de kant. Want die werken en die genade kunnen niet samengaan. En bij Israël hebben we gezien dat het houden, zich houden aan dat verbond, dat dat niet op zegen uitliep, omdat ze gewoon nog zich eenmaal niet aan die regels konden houden, maar dat het op vervloeking uitliep. Dus dat kan niet samengaan, die welvaartstheologie en de genade van Christus. Als je het heel zwart-wit stelt, sta je op dat moment, als je de welvaartstheologie aanhangt, ik stel het nu even heel zwart-wit, u mag daar van alles van vinden, sta je niet in de genade. Dan sta je niet in de genade. Als je dat puur ook naast de Romeinen legt. En dat is denk ik wel iets om te onthouden. En ja, dan ben je eigenlijk in zekere zin. Dan trek hem nog verder door. Ik ga het nog zwart-wit stellen. U mag daarvan vinden wat u wil. Maar dan ben je eigenlijk ook misschien wel een soort. In eerste plaats een orthodoxe Jood. Let's even nog iets milder. Sta je als daar ook bij de klaagmuur. Maar je kunt misschien zelfs wel zeggen. Van ja, ergens verdraai je ook het heil van Christus. Verdraai je misschien ook wel het woord van God. Ben je misschien zelfs wel eigenlijk een soort moslim. Maar goed, dat is even een gedachte. En laten we dat maar eens even heel ver doortrekken. Heel ver doortrekken. Wat gebeurt er ook als je vanuit de welvaartstheologie leeft? Dan ga je beroemen in je eigen werk. Dan ga je ook zeggen dat de status die jij bereikt hebt, dat komt omdat jij zo goed gelooft, dat jij zo goed hebt gebeden. Dat jij zo goed Bijbel hebt gelezen. En dat jij, dat het komt, jij bent genezen. Dat komt ook omdat jij geloofd hebt. Ja, en die ander die niet genezen heeft, die heeft te weinig geloof. Zijn geloof is niet goed. Maar worden wij behouden op grond van ons eigen geloof? Nee, we worden behouden op grond van het geloof van Christus. En we hebben wel een eigen geloof, maar dat is zo klein. Zo, nog minder dan een mosterdzaadje misschien soms, of als een mosterdzaadje. En hoe kan dat groeien? Ja, door de genade van Christus. Maar dat is geen eigen verdienste. Het is toch belangrijk dat we dat eens even beseffen. en de zaken op scherp zetten. Zo nu en dan moet je even bepaald worden bij je eigen faillissement. Maar dat zijn we zijn failliet. We zijn niet meer dan dat. Ik ben eigenlijk ook blij dat ik failliet verklaard ben, want nu weet ik waar ik aan toe ben. Iedere keer liep je maar te modderen met uitgestelde schuld. En probeerde je maar weer recht te trekken. En dan ging je iedere keer weer op je plaat, om het maar even netjes te zeggen. Ja. Nou ja, dat is even een uitstapje. Hè? Zegen en vloek. We lezen even verder. Romeinen of Deuteronomium 30. En dat zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer te harte zult nemen onder alle volken waarheen de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. En dit is dus nou dat al een heleboel ellende is gebeurd. En je kan het ook na Romeinen plaatsen. Daar zien we hetzelfde terug. U en uw kinderen met heel uw hart en met heel uw ziel overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Heere uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En dat heeft natuurlijk meer te maken met is een beeldspraak natuurlijk die hier gebruikt wordt. Hè? Alsof ze echt letterlijk in de hemel zitten. Maar dat is gewoon een beeldspraak die hier gebruikt wordt. Aan het andere eind van de wereld. Wat is de andere eind van de hemel? Nou, als je over de zee uitkijkt, dan zie je het einde van de hemel als het ware. Hè? Want die lucht die loopt als het ware zo. Nou, zo moet je dat dan maar zien. Als het aan de andere kant van de aarde. Als het helemaal aan de rand van de hemel. Of waar de pot met goud staat, waar de regenboog uitkomt, zoals wij dan ook weer zeggen. Toch zal de Heer uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heer uw God zal u naar het land brengen dat uw vader in bezit hadden. En u zult het weer in bezit nemen. En hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. De Heer uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. Ja, dan gaat het niet meer om een uiterlijke besnijdenis, maar om een innerlijke besnijdenis. Om de Heer uw God lief te hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, zal het u zult leven zult. En als je nou Romeinen 11 plaatst in de context van Deuteronomium, plaatst in de context van Jesaja, dan zie je ergens ook wel verkapt dat die dreigende wolk van de verwoesting van Jeruzalem en die voorlopige, ja behoorlijke, heftige terzijdestelling zoals die plaatsvond, uiteindelijk definitief 70 na Christus, maar al beginnend eind Handelingen 28, dat al ergens boven Israël hangt. Terwijl, ja, Paulus in Romeinen toch nog de verwachting heeft dat het goed zal komen met Israël. Er is nog ergens hoop dat het in die handelingentijd goed komt met Israël, maar tegelijkertijd zie je die dreigende wolken van een lange terzijdestelling van Israël, zoals we die in deze tijd kennen. Nou, het is in dit opzicht ook nog eens aardig om naar een gedeelte te gaan wat niet aangehaald wordt in Romeinen, in de Romeinen 11. Maar wat wel nog weer dingen duidelijker maakt, en dat is Jesaja 6. Jesaja 6, bladzijde 1062 van uw herziene Statenvertaling. Jesaja 6. Jesaja 6. Dan gaat het over de roeping en de heenzetting, zending van Jesaja. Dat is leuk, kom je nog weer een opwekkingstekst tegen. Dat je in de opwekkingsliedjes tegenkomt. En dan lezen we in vers 8 het volgende. Daarom hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal voor ons gaan? Toen zei ik, zie hier ben ik, zend mij. Dat zing je ook in de opwekkingsliedje. Nou, dan moet je wel even, als je denkt dat het over jou gaat, moet je wel even verder lezen wat je dan moet gaan verkondigen. Maar meestal is dat niet wat ze verkondigen. Toen zei hij, ga en zeg tegen dit volk. Ja, dan moet het allereerst Israël zijn. Dus pak je biezen en ga naar het volk Israël. Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet. En stop hun oren toe. En sluit hun ogen. Anders zullen zij met hun ogen zien. En met hun oren horen. En met hun hart begrijpen. En zich bekeren. En zal hij hen genezen. Ja, kijk, als je het op jezelf toepast. Dan moet je een oordeelsboodschap gaan verkondigen aan Israël. Maar het staat natuurlijk helemaal nergens op. Dus in dat opzicht, ja, is dat ook weer zo'n liedje waarvan je denkt van ja. Is weer niet echt over nagedacht hoe ze dat gingen maken. Is ook weer niet echt de context gelezen. Nou, laten we even dat opwekkingsliedje voor wat het is. Maar laten we nou eens gaan kijken naar deze boodschap vanuit het licht van Romeinen 11. En dan zie je, hè, vers 9b, luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. En dan moet het hart van het volk vet gemaakt worden. Nou, ook dat is allemaal, gebeurt ook allemaal nadat het aan Israël, al verschillende malen is verkondigd dat ze zich moeten bekeren. Maar dan zegt God op een gegeven moment van ja, ik zal hun hart verharden. En laat ze nu ook maar in hun ongeloof gaan. Ik heb al zo vaak mijn handen naar hen toe uitgestrekt, maar ze willen gewoon eenmaal niet geloven. En dan zie je hier toch ook alweer verkapt dat oordeel terug. Hè? Dit vers van ja, anders zullen ze met hun ogen zien en met hun oren horen. En daarom moeten hun oren toegestopt worden en hun ogen gesloten worden. Komt allemaal overeen wat we in Romeinen 11 lezen. En dan zie je ook daar weer die dreigende wolk hangen van de vernietiging van Jeruzalem. Want dat lezen we in vers 11. Toen zei ik, hoe lang heren? Hij zei, totdat de steden verwoest zijn. Zodat er geen inwoner meer is. En de huizen, zodat er geen mens meer in is. En het land verworden is tot een woestenij. Want de Heere zal de mensen ver weg doen gaan. En de verlatenheid in het land zal groot zijn. Al zal daarin nog een tiende deel over zijn, het zal weer woest worden. En dat is dan het oordeel. Maar uiteindelijk volgt daar toch op dat oordeel wel hoop. En dan zie je eigenlijk ook wel weer een gelijkenis met de olijfboom. Met het lot van de olijfboom. Maar zoals van de eik en de haagijk, na het omhakken een stronk overblijft, zal hun stronk een heilig zaad zijn. Ja, wat er ook gebeurt met die olijfboom. Al mocht die uiteindelijk omgekapt worden. Waar ook dreiging van was in Romeinen 11. Uiteindelijk zal die stronk een heilig zaad blijken. En zal uit die stronk uiteindelijk weer takken ontspruiten. En zal die stronk uiteindelijk weer opgroeien tot een grote boom. En dat is dus ook alweer wat je in Romeinen ziet. En wellicht wist Paulus ook wel ergens dat eraan zat te komen. Wellicht was hem dat geopenbaard in die bijzondere gezichten die hij had gezien. Toen hij opgenomen werd tot in de derde hemel. Toen hij ging naar het paradijs. En toen hij woorden te horen kreeg die het de mens niet geoorloofd zijn om uit te spreken. Dus aan de ene kant oordeel, maar aan de andere kant over het oordeel heen herstel. Nou goed, dat wat betreft even die aanhalingen uit Jesaja en Deuteronomium. We gaan verder vers 8 afmaken, want er zijn nog wel een aantal dingen in te vinden waarin je je af kan vragen van ja, wat betekent dit precies? Nou, dat willen we toch even duidelijk maken. Dan gaan we weer naar Romeinen 11 vers 8. Waar dan staat, zoals geschreven staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven. En dat is dus natuurlijk wel nadat Israël de kans had gehad om tot geloof te komen. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van heden. Wat betekent nu die geest van diepe slaap? Je zou ook kunnen zeggen een geest van verbijstering, een geest van bedwelming. Alsof ze sterke drank hadden gedronken en daardoor de weg niet meer naar huis wisten. Ik denk dat je dat wel aardig terug zou kunnen zien in 2 Korintiërs 3. 2 Korintiërs 3, en dat is bladzijde 1802. 2 Korintiërs 3. 2 Korintiërs 3. Vers 14. Tot 16, dat lezen we allereerst. En dan gaan we even naar 2 Korintiërs 4. Maar dus even context lezen om uiteindelijk te snappen waar het hier om gaat. Ja, dan gaat het ook over Israël. 2 Korintiërs 3 vers 14. Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden, ook, dat vind je ergens ook weer terug in Romeinen wat we lazen, tot op de dag van heden, staat er dan in Romeinen 11 vers 8. Want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt er niet gedaan in Christus. Ja, als je gelooft tenminste in Christus, en dan ga je ook de diepere essentie snappen van de wet, dat die uiteindelijk ook tot Christus leidt, en Christus de vervulling van de wet is. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Nou, dan vinden we toch ook alweer overeenkomsten met Romeinen 11. Maar laten we dan nu eens even kijken, want we hadden het over die geest van diepe slaap. Nou, dat zouden we nader uitgelegd kunnen zien in 2 Korintiërs 4 vers 3. Dan gaan we even nog weer verder op die bedekking. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, namelijk dat het begrepen werd, niet begrepen wordt door ongelovige Joden, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Dat is uiteindelijk ook hun eindbestemming, dat ze verloren gaan. Van hen, de ongelovigen geldt, dus die mensen die bedekking hebben, die mensen van wie het hart verhard is, die ogen hebben waarmee ze niet kunnen zien en oren waarmee ze niet kunnen horen, voor hen geldt dat de God van deze eeuw, namelijk de Satan, hun gedachten heeft verblind. En dan zou je van kunnen zeggen van ja, dat hun geest verbijsterd is. Je zou dan misschien wel kunnen zeggen dat God hen overgeleverd heeft aan die God van deze eeuw. Zoals Paulus ook wel eens iemand kon overleveren aan de Satan. Opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, en niet zou bestralen. En waarom? Waarom mag hen dat niet bestralen? Omdat ze blijvend in ongeloof blijven. Nou, dat zou je er dan hier zo naast kunnen leggen. Als je dan zegt van wat is die geest van diepe slaap? Nou, dat is dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, zodat zij niet verlicht worden met het evangelie. Gaan we toch weer even terug naar Romeinen 11 vers 8. Want wat het aardige is dat er twee zaken gebruikt worden. En natuurlijk gaat het hier in de eerste plaats over Israël, maar uiteindelijk waren er ook onder de volken mensen te vinden die niet tot geloof wilden komen. Denk maar aan Paulus op de Areopagus. En dat zou je als het ware ook terug kunnen zien in vers 8. Want er wordt gesproken over ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Nou, wat was nou het feit? Nou, we lezen elders dat de Joden tekenen begeerden en dat de Grieken wijsheid begeerden. De Joden tekenen, die tekenen zie je met je ogen en die wijsheid die komt tot je door je oren. Nou, als je ogen hebt om niet te zien, dan zie je die tekenen niet. Dat slaat dan op de Joden. Dat zijn de tekenen die zij begeren. En oren om niet te horen. Ja, dat is als je die wijsheid niet wil horen. Beide gaat hier weliswaar over Israël. Maar je zou er een link ook in kunnen zien naar de volken die het evangelie niet aan willen horen. Ja, en zo zien we dan hier dat God Israël een geest van diepe slaap heeft gegeven. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Tot op de dag van heden. En dat begrip tot op de dag van heden, dat geeft een restrictie aan. Dat geeft aan van ja, het hoeft niet altijd zo te zijn. Tot op nu zijn ze ongelovig. En ja, dat laat ook wel weer zien, de teneur van Romeinen 11, dat het oordeel over Israël niet permanent is, maar dat het tijdelijk is. En dat zien we dan uiteindelijk ook terug in vers 12, daar lezen we dan. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent, en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Israël zal tot volheid komen. Ja, dan gaan we naar vers 9 en 10. Vers 9 en 10. En daar vinden we een psalm van David aangehaald. We hebben de wet gehad. We hebben de profeten gehad. We komen nu aan bij een psalm van David. Of eerlijk gezegd, we hadden eerst de profeet en toen de wet. Het begon met Jesaja 29. Toen Deuteronomium 29. Nu psalm 69. Psalm 69. Voordat we daar naartoe gaan, moeten we beseffen dat is een messiaanse psalm. Laten we eerst vers 9 en 10 toch eerst maar eens even lezen. Om eens even te zien wat er staat. Vers 9 en 10 van Romeinen 11. Daar staat dan, en David zegt, hey, hadden we net niet over David gelezen, de stad van David die belegerd werd, Jeruzalem. Is dat dan ook weer niet bijna ergens een heenwijzing als je die zaken aan elkaar koppelt naar de toekomstige verwoesting van Jeruzalem? David als koning van Jeruzalem? We zouden het zo kunnen zien. En David zegt, laat een tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Laten hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en maken hun rug voor altijd krom. Nogmaals, het gaat hier over een messiaanse psalm. Want, leg Romeinen 15 vers 3 er maar eens naast, daar wordt psalm 69 ook aangehaald. Romeinen 15 vers 3. In Romeinen 15 vers 3, daar wordt dus het volgende gezegd. Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat, en dan wordt psalm 69 aangehaald. Al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Nou, daar wordt dus psalm 69 aangehaald, wordt betrokken op de Messias, dus psalm 69 is in ieder geval naar grote delen messiaans. Je zou er ook nog, dat hoeft u niet op te zoeken, maar voor de meeschrijvers onder ons, Johannes 15 vers 25 naast kunnen leggen. Johannes 15 vers 25. Daar staat, zij hebben mij zonder reden gehaat. En ook dat heeft dan weer betrekking op de Messias. Laten we dan eerst, voordat we naar psalm 69 gaan, eens even zien hoe Romeinen 11 vers 9 bedoeld is, wat hun betekenis is. Ja, er staat dat hun tafel voor hen tot een strik en tot een valkuil en tot een struikelblok en tot vergelding wordt. Het zijn soortgelijke woorden die we in Romeinen 9 vers 23 tegenkomen. Daar staat dan, zie ik leg in Sion 9 vers 33, Romeinen 9 vers 33, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. Dan gaat het over de Christus. Nou, hier is die tafel die voor hen aangericht was, is die tafel ook een teken van het verlossende werk van Christus. Dus de tafel was een teken van overvloed, was een teken van heil. En we zien op een gegeven moment ook, daar wordt dan het woord tafel niet genoemd, maar ja, gegeten werd er wel aan een tafel, dat er op een gegeven moment een vette maaltijd aangericht wordt. Nou, dat heeft de betrekking op de komst van Christus. Wordt er een vette maaltijd aangericht voor het volk Israël. Nou, dat is op grond van het heil van Christus. Nou, zo was daar een tafel en volgestouwd met het heil van Christus voor hen aangericht, maar zij wilden die tafel niet. Ze vonden het niet goed genoeg. Ze verwierpen die tafel. Het is als het ware dat als je een uitgehongerd iemand laat aanschuiven aan een tafel met het lekkerste eten, met het heerlijkste maal, en die zegt van ja, maar dat is voor mij niet goed genoeg. Nou, als het lekkerste eten voor zo iemand niet goed genoeg is, en die al uitgehongerd is, wat gebeurt er met die persoon? Nou ja, die gaat dood van de honger. En zo ging Israël geestelijk dood. En zo kun je dat hier zien. Het ongelovige Israël treft verharding en oordeel vanwege het verwerpen van de tafel des heils van de Messias. Nou, gaan we nu naar psalm 69. Dat is ook het laatste wat we behandelen voor de pauze. Het komt ook mooi uit, want Romeinen 11 vers 11 en 11 vers 12. Daarvan zei ik u, dat staat lastig beschreven. En als dan gaan we dan weer na het eten met frisse moed tegenaan. Psalm 69, bladzijde 859. Dus een deels messiaanse psalm. Daar lezen we eerst vers 22 en zo lezen we verder tot aan vers 29. En in vers 22 zie je het messiaanse karakter weer terug. Want er staat: ja, ze hebben mij gal als mijn voedsel gegeven. In mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken. Nou, dit wordt later geciteerd in Matteüs 27, in vers 34 en 48. Matteüs 27, vers 34 en 48. Wat hier dan ook weer het messiaanse karakter van deze psalm laat zien. En dan gaan we naar vers 23, waar dan staat: laat hun tafel voor hen tot een strik worden. Tafel dus aangericht met Gods heil. En even voor de duidelijkheid, we slaan hier eerst even over. Want kijk, het messiaanse karakter is hier natuurlijk de dubbele laag in deze psalm. Hè? We moeten beseffen dat psalm 69 in de eerste plaats over David ging. Ja, en pas in de onderliggende laag zien we het perspectief op Christus gericht. Het gaat dus ook gewoon over David. Maar dat laten we hier even buiten beschouwing. Omdat het werd hier natuurlijk bezien vanuit het licht van Romeinen 11. In Romeinen 11 gaat het om het verwerpen van Christus heil door het volk Israël. En dan is die betekenis, die diepere betekenis van Psalm 69, is dan wat hier voorop staat. Laat een tafel voor hen tot een strik worden. En voor hun gasten tot een val, tot een scandalon. Staat er dan in de Septuaginta. Het woord scandalon treffen we ook aan in Romeinen 11. En hij feitelijk betekent scandalon strik. En betekent het woord strik, wat we hier in vers 23 zien staan, meer zoiets als een valkuil. Dat wordt niet altijd even handig vertaald. Betekenis wel, daar is dus wel duidelijk. Hè, daar gaat het om. Zij struikelen over dat heil. Nou, dan gaan we naar vers 24. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien. En doe hun heupen voortdurend wankelen. Ja, dat betekent eigenlijk dat ze bijna onderuit gaan. Dat ze gaan struikelen misschien wel. Dat komen we straks tegen. Maar gaan ze vallen? Nou, we zullen straks zien, ondanks dat de vertaling dat weergeeft dat ze wel gevallen zijn, dat Israël wel gestruikeld is, maar dat ze niet gevallen zijn en dat hun struikeling, dat dat de overtreding is. Stort over hen uw gramschap uit. Laat uw brandende toren hen treffen. Zien we hier niet ergens ook terug wat in 70 na Christus gebeurde? Nou, dat lezen we ook als we vers 26 zien. Laat hun tentenkamp verwoest worden. In hun tenten geen bewoner zijn. Want wie u geslagen hebt, vervolgen zij. Ja, dat gaat hier in de eerste plaats over David, die door God gestraft is. En die wordt uiteindelijk door het volk Israël vervolgd. Je zou het ook op Christus toe kunnen passen. Christus die bestemd was om te lijden, om naar de aarde te komen, die zijn heerlijkheid aflegde. En die uiteindelijk als het ware door God geplaagd was, doordat hij zijn heerlijkheid af moest leggen. En dat hij vervolgd wordt door zijn volk. En zij spreken spottend over de smart van wie u verwonde. Voeg de misdaad bij uw misdaad. Laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgewist worden uit het boek des levens. Laat ze verloren gaan. Laat hen bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden. En wat mij hier dan opvalt is natuurlijk aan de ene kant het verloren gaan van het volk Israël. Maar zoals we al in Jesaja zagen en in Deuteronomium zagen, dat we in de context van het gedeelte de verwoesting van Israël verkondigd zien. En dan kun je je, zoals ik al eerder opmerkte, er gewoon niet aan onttrekken, aan het idee onttrekken, dat ergens we in Romeinen 11 al de verkapte verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus terugzien. En dat Paulus daar ergens ook wel weet van moet hebben gehad. En dat hij misschien ergens ook wel wist dat er een nieuwe bediening aankwam, namelijk de bediening van het lichaam van Christus. Toch, hè, laten we positief afsluiten voor de pauze. Toch vinden we hier uiteindelijk hoop en verlossing terug in deze psalm. En dan lezen we even vanaf vers 31 en verder. En dan staat er dan: ik zal Gods naam loven met gezang en hem met dankzegging groot maken. Ja, ondanks dat er eerder gesproken wordt over lijden. Het zal de Heere aangenamer zijn dan een rund of een jonge stier met hoornen en gespleten hoeven. Nou, dat rund dat God aangenaam is, hè, dat is niet de heilige koe uit India. Want die wordt niet geslacht, hè? Als je in India met je auto rondrijdt. Ja, dan ligt de koe op de weg en dan heb je pech, dan moet je wachten. Nou, in Israël slachten ze die runderen voor de Heere. En dan is het eigenlijk zo van dat loven van Gods naam met gezang, dat God aangenamer zal zijn dan een rund. Misschien kun je hier wel zeggen dat lofoffer, wat meer ook een schuldoffer is van de Heere Jezus Christus, dat is aangenamer dan een rund. En dan zou je eigenlijk ook kunnen zeggen van ja, die offers die zullen uiteindelijk niet meer op die manier nodig zijn om schuld te verzoenen met God. Die zullen wegkomen te vallen, omdat er één offer is wat al die offers vervolmaakt. Het ziet op het heil van Christus. Als de zachtmoedigen dit zien, zo lezen wij in vers 33, zullen zij zich verblijden. U die God zoekt, uw hart zal leven. Wanneer de Heere hoort de armen, hij veracht zijn gevangenen niet. Nee, hij zal tot verlossing komen. Laat hemel en aarde hem loven, de zeeën en al wat daarin krioelt. Want God zal Sion verlossen. En Sion ziet op Jeruzalem. En dat zou je ook het hemels Jeruzalem ook in kunnen zien. Dat zie je in Hebreeën ook terug. Sion ziet op het Jeruzalem zoals het door God bedoeld is. Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda herbouwen. Daar zullen zij wonen en het bezitten. Wat is de grond daarvan? Ja, de grond daarvan zie je verkapt terug in wat we net eerder lazen in vers 31 en 32. Het loven van Gods naam met gezang. En als je nou weer Gods naam ziet staan, misschien kun je daar dan ook wel weer verkapt in terugzien de naam waardoor je behouden wordt. Namelijk de Heer Jezus Christus. En zo zijn er allerlei lijnen te zien en allerlei lijnen te ontdekken die uiteindelijk allemaal uitkomen bij Christus. Die het fundament van de verlossing is. Die het fundament van de verlossing van Sion is. De steden van Juda zullen herbouwd worden. Daar zullen zij wonen en het bezitten. Het nageslacht van zijn dienaren zal het in erfelijk bezit krijgen. Wie zijn naam lief hebben, zullen daarin wonen. Al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Ja, dat was eerst alleen maar voor de uitverkiezing, een klein uitverkoren deel. Maar uiteindelijk zal, zoals we lezen in Romeinen 11 vers 12 en waar we straks bij stil zullen staan, hè, als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat ze achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. En dan lezen we ook nog in Romeinen 11 vers 26, en zo zal heel Israël zalig worden. Nou, en is het exact 12 uur? Hè?
Nou, bijna.
Gaat er wat om?
Ja.
Goed, tot zover.